Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom op onze Rots in de Branding. Zoals u kon vernemen in de grote media, maar uitvoerig op onze radio in het programma Radio Vaticaan, bezocht onze paus Franciscus 6 steden in Irak tussen vrijdag 5 maart tot de 8e maart. Bagdad, Najaf, Nasiriya, Erbil, Mosul en Karakosh. Namen die ons onmiddellijk doen herinneren aan droevige scenario's in een vrede oorlog. Zo had onze paus in de eerste dag in Bagdad een ontmoeting met de eerste minister en de president, als ook met de bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen in de Syro-katholieke kathedraal. Op zaterdag had hij in de stad Najaf, een 150 kilometer ten zuiden van Bagdad, een belangrijke ontmoeting met de groot Ayatollah al-Sistani. Voor het eerst ontmoette een grote Sjiïtische leider een paus, een ontmoeting die een keerpunt kan betekenen voor de verhoudingen tussen christenen en moslims, maar ook een invloed kan hebben voor de gehele islamitische wereld. Zo was er de interreligieuze ontmoeting op de vlakte van Ur, de geboorteplaats van aartsvader Abraham, een plaats zo belangrijk voor de drie monotheïstische geloofsgemeenschappen. Op het einde van de uitzending kunnen jullie het mooie gebed horen die er werd uitgesproken. We onthouden het bezoek aan de stad Mosul, waar de verwoestingen van de oorlog nog duidelijk zichtbaar zijn en de paus er kwam bidden voor alle slachtoffers. Hoe wreed is het dat dit land, wieg van de beschaving, door zulke onmenselijke storm is getroffen, zei onze paus. Broederschap is sterker dan broedermoord. In Karakosh, in de kerk van de onbevlekte ontvangenis, moedigde hij de christenen aan hun geloof niet te verliezen. Hou niet op met dromen. En dan was er de Eucharistieviering in het stadion Franco Hariri in de stad Erbil in aanwezigheid van duizenden gelovigen. En ergens voelen wij ons met de radio vooral verbonden met deze stad Erbil, waar eigenlijk nog niet zo lang, ook met jullie financiële bijdrage, een studio van Radio Maria werd opgestart. Zo verklaarde de Iraakse kardinaal Sako hoe na de val van IS in Mosul hij vele getuigenissen ontving van jonge moslimvolwassenen die verklaarden hoeveel ze hadden geleden door IS en hoe hun verlangen nu uitgaat naar een andere toekomst in de hoop op een terugkeer van de christenen om voorwaarts te gaan op nieuwe wegen. De kardinaal onderstreepte uiteraard ook het belang van de ontmoeting met Ayatollah al-Sistani en de interreligieuze dialogen. En zo komen we bij deze declaratie van menselijke broederschap. Getekend op 4 februari 2019 door de paus en de groot imam van de Al-Azhar Universiteit, Ahmad al-Tayeb. Trouwens, deze datum 4 februari werd dan ook uitgeroepen tot Internationale Dag van de Menselijke Broederlijkheid. Het tekenen van datzelfde document van de menselijke broederschap bleek wel nog bij dit bezoek aan Irak een brug te ver. Reden te meer om het in ons dagelijks gebed op te nemen. Beste vrienden, ik laat het hierbij en, zoals jullie weten, het verslag van deze belangrijke reis in Irak kan je steeds terugvinden op onze website onder het programma Radio Vaticaan. Dit bezoek aan Irak ligt uiteraard in de lijn van de reis van de paus in 2019 naar de Verenigde Arabische Emiraten. Maar dit bezoek lag dan in de lijn van een bezoek exact 800 jaar geleden van de heilige Franciscus van Assisi in augustus 1219 aan de sultan van Egypte. En daarvoor schakel ik dan over naar de passages uit de Rots in de Branding van februari 2019 over dit bezoek van de heilige Franciscus, op basis van de getuigenis van pater Guenolé Jusset, verschenen toen op de website van het persagentschap Zenit. Daarna gaat schrijver en journalist Andrea Tornielli dieper in op het belang van het bezoek van de paus, 800 jaar later, en eindigen we deze uitzending met het doornemen van het belangrijke document van de menselijke broederlijkheid. Pater Franciscaan Guenolé Jusset, geboren in 1935, vertoefde het grootste deel van zijn leven in nauw contact met de moslimwereld en haar uitdagingen. Hij was ook hoofd van de Franciscaanse Commissie voor de betrekkingen met de moslims en tevens lid van de Islamcommissie van het Vaticaan en verantwoordelijk voor het secretariaat voor de relatie met de islam voor de bisschoppen van Frankrijk. Vandaag woont hij in Istanbul in het klooster van de Franciscanen. Hij vertelde dus het volgende over het historische bezoek van de heilige Franciscus van Assisi aan de sultan van Egypte. Tijdens de vijfde kruistocht in juni 1219 verliet Franciscus zijn Assisi. Op een boot vol soldaten, kooplieden en enkele religieuzen kwam hij aan in Saint-Jean-d'Acre, de hoofdstad van de kruisvaarders geworden, daar Saladin, de islamitische generaal, reeds in 1187 Jeruzalem had herveroverd. Saint-Jean-d'Acre is de huidige havenstad Akko in het noorden van Israël. Maar Franciscus bleef niet in het kamp van de christenen en hij wou absoluut de apocalyptische vijand ontmoeten, maar dan niet met wapens, maar met het hart. Zo landde hij midden in een oorlog te Damietta in de Nijlvallei. Damietta is een havenstad in Egypte aan de Middellandse Zee, een 200 kilometer ten noorden van Cairo. Tijdens een wapenstilstand slaagde de heilige erin de frontlinie over te steken en zelfs sultan al-Malik al-Kamil te ontmoeten. De vader van deze sultan was de broer van Saladin, die dus Jeruzalem had heroverd en die heerste over delen van Egypte, Syrië en Irak. De kruisvaarders waren daarvoor 88 jaar aanwezig geweest in Jeruzalem. Dat bezoek van Franciscus, vermeld pater Guenolé Jusset, wordt in de geschiedkundige verslagen op verschillende wijzen geïnterpreteerd of ook niet vermeld. Zo wordt het ook geïnterpreteerd als een mislukking vanuit christelijke hoek, want het kwam daarna toch tot een oorlog. De geschiedschrijvers van zowel de sultans en als van de christelijke koningen waren vooral geïnteresseerd in het aanprijzen en vermelden in hun verslagen van de oorlogsresultaten van hun meesters en niet zozeer voor het noteren van spirituele avonturen. Maar gelukkig vermelden de christelijke religieuzen deze gebeurtenis, aldus kenner pater Guinolé Jusset. Buiten alle verwachting werd Franciscus met grote hoffelijkheid ontvangen door deze neef van de grote Saladin, sultan El Malik al-Kamil. Maar echt veel weet men niet over de onderhandelingen zelf tussen de heilige en de sultan. Wel deden vele, al of niet uitgevonden, anekdotes zeer snel de ronde. Wat met zekerheid te vermelden is, is dat Franciscus gesproken heeft over zijn christelijk geloof. Dat er naar hem geluisterd is. Dat elk van beiden de andere heeft zien bidden. En dat alzo elkeen een andere kijk bekwam op de andere. Het gevolg is dat Franciscus zo werd geapprecieerd door de sultan dat deze hem geschenken wilde geven wanneer hij vertrok. Maar omdat hij arm wilde zijn zoals Jezus, weigerde Franciscus zelfs het verbazingwekkend voorstel om dit over te dragen aan de kerken en de armen. Toen gaf de sultan het bevel om de monnik naar het veilige niemandsland te escorteren, omdat hij niet kwam uit naam van de kruisvaarders, ook niet uit naam van de paus, maar uit naam van God, de schepper van alle mensen. Beste vrienden, even wat tijd voor muziek. En ik stel voor een bijzondere cd door te nemen, helemaal gewijd aan de heilige Franciscus. In 2000 schreef de Italiaanse muzikant Angelo Branduardi in opdracht van de Italiaanse Franciscanen naar aanleiding van het heilig jaar deze cd. L'infinitamente piccolo, het oneindig kleine, over het leven van Franciscus van Assisi. En het eerste lied handelt inderdaad over het bezoek van Franciscus aan de sultan, Il Sultano di Babilonia. Maar het lied bevat twee verhalen. Frater Francesco vertrok ooit met zijn gezellen, staat er in de tekst, om te prediken onder de Sarrazenen. Hij predikte zo goed dat de grote sultan naar hem luisterde en hem bewonderde. In een tweede verhaal gaat het over een ontmoeting met een prostituee, zoals Jezus met Maria Magdalena en haar bekering.
Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò, nel fuoco si misterò.
per Babilonia a predicare.
Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò.
Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. E Francesco si fermò per riposare, ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò, nel fuoco si distese, le braccia le mortese. Lei si pentì, si convertì, così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Beste vrienden, we overlopen dus de toespraak van pater Franciscaan Guendolé Jusset, specialist in de betrekkingen moslim-christenen, tijdens een vredesbijeenkomst in Assisi in 2016. Franciscus verliet dus tijdens een wapenstilstand tussen kruisvaarders en moslimtroepen het christelijke kamp en trok over de frontlinie naar het vijandelijke kamp. En daar werd hij dus ontvangen door de sultan. Volgens de religieuze verslagen een zeer hoffelijk, positief bezoek. Maar wat daarna volgde is zeer merkwaardig. En de pater vertelde verder. In gans dat klimaat van zogenaamde heilige oorlogen werd het licht van deze ontmoeting niet waargenomen. Daarbij had de heilige ook niet de sultan bekeerd. En daarbij komt nog meer dat zijn medebroeders er eigenlijk 7 eeuwen lang nooit iets hebben over verteld. Nochtans had de heilige Franciscus bij zijn terugkeer in Italië zijn ervaringen neergeschreven over deze bijzondere ontmoeting. Maar ze kwamen pas echt naar boven in de 20e eeuw. We komen daarop terug. Maar historisch ligt wel vast dat deze ontmoeting heeft plaatsgevonden. Ik verlaat even de toespraak van pater Jusset. En we gaan even op bezoek bij kardinaal Jacob van Vitry. Hij was toen kardinaal, ook historicus, en bisschop van de Noord-Israëlische havenstad Saint-Jean-d'Acre, dus het huidige Akko. In een brief van februari 1220, een jaar na deze ontmoeting tussen Franciscus en de sultan, schreef deze kardinaal een eerder wat minachtende brief over deze ontmoeting, in een voetnoot. En hij heeft het over die intrigerende mannen, die minderbroeders, en ook dat het resultaat van hun overijverige actie niet veel voorstelde. Maar later vermeldde hij wel, in zijn tweede deel over de geschiedenis van de kruistochten, deze ontmoeting tussen Franciscus en de sultan, maar dan op een meer positieve wijze, en met grotere waardering voor de Franciscaanse orde. Maar belangrijk is de vermelding, de ontmoeting eindigt met de sultan die in een privégesprek aan Franciscus vraagt om voor hem te bidden om inzicht welke van de twee religies de ware zou zijn. Een ander getuigenis komt uit de eerste biograaf van de heilige Franciscus, de pater Franciscaan, Thomas van Celano uit 1228. Hier komt een beeld van de heilige naar boven, van een man die absoluut met zijn leven wil getuigen van het evangelie, van de drie-ene God, en daarvoor het allerliefst zijn leven zou willen geven door het martelaarschap. Trouwens, Franciscus spreekt zich ook nooit uit tegen de kruistochten. Dat de eerste bedoeling van Franciscus was om te sterven als martelaar voor Christus komt dan ook sterk tot uiting in zijn biografie geschreven door de heilige Bonaventura. Zo deed Franciscus nog andere pogingen in die zin, zoals in Spanje en Syrië. Hij was zelfs bedroefd dat het telkens niet lukte om te eindigen met de marteldood. Daarom ook dat het bekijken van Franciscus als een loutere pacifist avant la lettre moet worden gerelativeerd. Dat mag natuurlijk, en zijn bedoeling is loffelijk, zeker. Maar uiteindelijk zijn eerste bedoeling was zijn leven te geven aan de Heer en nog liefst met de marteldood. Maar hij is zeker het symbool van een man die ijverde naar de vrede, zoals hij in een van zijn brieven na 1219 het verlangen uitte naar een universeel broederschap. Of zoals hij schreef, dat op iedere gebedstijd en wanneer de klokken luiden, heel het volk over heel de aarde steeds lof en dank zou brengen aan de Almachtige God. We keren even terug hoe de oorlog in Damietta verder verliep. Zo is geweten dat de sultan toch verschillende vredesvoorstellen deed. Sultan Al-Kamil had zelfs de kruisvaders het rijk van Jeruzalem weer aangeboden in ruil voor hun aftocht uit Egypte. Dat de sultan het serieus meende, blijkt uit het feit dat inmiddels de muren van de heilige stad ontmanteld werden. Zijn voorstel werd ook mede ingegeven door een dreigende hongersnood in een groot deel van Egypte. Maar alles werd afgewezen door de christelijke veldheren, die dan wel uiteindelijk in hun optocht naar Cairo finaal het onderspit hebben moeten delven. Biograaf Thomas van Celano in zijn memoriale vermeldt tevens dat Franciscus de nederlaag van de kruisvaarders voorspelde en treurde over de vele christelijke slachtoffers die gevallen zijn omdat men zijn waarschuwing in de wind had geslagen. Beste vrienden, we gaan luisteren naar een tweede lied uit de cd van Angelo Branduardi, Audite Poverelle. Luister, kleine armen, die door de Heer geroepen en uit vele streken en gewesten verzameld zijt. Zij die onder ziekte gebukt gaan en zij die voor hen zorgen, gij allen draagt dat in vrede. Audite Poverelle.
Signor vocate, che de molte parti e province siete adunate,
che de molte parti e province siete adunate.
Audite poverelle, dal Signor vocate, vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate.
Vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate.
Non guardate alla vita fora, quella dello spirito è migliore. Vi prego per grande amore, che un po'
sono di infermità gravate e l'altre che sono fatigate.
Ciascuna lo sostenga in pace e sera in cielo coronata.
Audite poverelle dal signor vocate, che de molte parte e province siete adunate.
Che de molte parte e province siete adunate.
Audite poverelle dal signor vocate, vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate.
Vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate.
Non guardate alla vita fora, quella dello spirito è migliore. Ve prego per grande amore che in povertà viviate.
Quel che sono di infermità gravate e l'altre che sono fatigate,
ciascuna lo sostenga in pace e sera in cielo coronata.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, we overlopen de grote ontmoeting van de heilige Franciscus van Assisi met de grootsultan, Sultan Al-Malik el-Kamil, 800 jaar geleden. Zoals reeds vermeld, schreef de heilige Franciscus zijn ervaringen en raadgevingen over zijn reis op. In zijn Regula non bullata uit 1221, in hoofdstuk 16, kan je dan lezen over de broeders die onder de Sarrazenen en andere ongelovigen gaan. En ik keer terug naar de getuigenis van pater Guenolé Jusset, specialisterzaken, dus tijdens de vredesbijeenkomst in Assisi in 2016. En hij haalt deze raadgevingen naar boven. Raadgevingen nog zeer actueel de dag van vandaag. En Franciscus schrijft: de broeders echter, die vertrekken onder de moslims of niet-christenen, kunnen op twee manieren geestelijk onder hen leven. De ene manier is dat zij geen twistgesprekken of woordenstrijd aangaan, maar zij zullen, omwille van God, ten dienste staan aan ieder menselijk schepsel en belijden dat zij christenen zijn. De andere manier is dat zij, als zij zien dat het de Heer behaagt, het woord van God verkondigen. En dit opdat de niet-christenen zouden geloven in de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus ik permitteer het me wat samen te vatten. Vooreerst moet Gods wil gebeuren. Wat wil God in deze situatie? En zo kan het zijn in bepaalde situaties dat de apostel elke discussie vermijdt, maar wel zich ten dienste stelt van de naaste en zo beleidt dat hij of zij christen is. Ofwel dat de apostel wel het geloof duidelijk gaat verkondigen en oproepen tot bekering tot de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We verstaan dat waarschijnlijk de eerste manier
het meeste zal van toepassing zijn. En pater Jusset vervolgde zijn toespraak. In deze eerste manier voorziet Franciscus een leven van evangelisch getuigen, met allen die dus niet tot het geloof van de kerk willen toetreden. Het gaat er niet om onze overtuiging te gaan relativeren of om erover te zwijgen. Maar het gaat erom op de eerste plaats te leven in respect voor die anderen en te leven vanuit en met God. God heeft de mensen niet geschapen om elkaar te bekampen, maar om als gelijken God te erkennen. Het heeft 7 eeuwen moeten duren, vervolgde de pater, dat deze methode van broederlijke aanwezigheid zou herontdekt worden door een Charles de Foucault. Charles de Foucault, geboren in 1858 in Straatsburg, was eerst Frans soldaat, ontdekkingsreiziger, leefde zelfs samen met een maîtresse, maar na zijn bekering trad hij binnen bij de trappisten, maar werd uiteindelijk kluizenaar in het Algerijnse Tamanrasset, midden een islamitisch volk, de Touareg, een Berberstam. Het kostte hem wel zijn leven in 1916 en hij werd in 2005 zalig verklaard. Verder verwijst pater Jusset naar het document Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie over de relatie tussen de katholieke kerk en de niet-christenen. En tenslotte, uiteraard, verwijst hij naar deze vredesbijeenkomsten van Assisi, begonnen met paus Johannes Paulus II. En de pater in zijn toespraak verklaarde verder dat de situatie van vandaag ons doet denken dat we terugkeren naar die periode van zogenaamde heilige oorlogen en dat ook vandaag het werk van de vredestichters als een mislukking wordt beschouwd, zoals ten tijde van Franciscus. En de pater omschrijft de werken van de hedendaagse vredewerkers als extremistische werken, maar dan niet van de haat, maar van de liefde, door hun dagelijkse getuigenis. En dit brengt nog altijd vruchten op. Zo zijn er ook de imams die gedood worden, omdat ze weigeren in hun preken de niet-moslims te gaan verachten. Dit zijn zaadjes van de liefde, zoals anderzijds de moorden op christenen, zoals op de monniken van Tiberinne, of op priester Jacques Hamel in Frankrijk. De vele reacties, aldus de pater, bewijzen dat de mensen ook verstaan dat de haat geen antwoord kan bieden aan de haat. Wij moeten trouw blijven aan deze voorbeelden. Deze vele reacties tegen veralgemeende negatieve beoordelingen brengen ons hoop. Ze komen uit de getuigenissen van diegenen die volop leven in deze wereld onder moslims of niet-christenen, alhoewel veelal in zeer moeilijke omstandigheden. Tot zover deze toespraak van pater Guendolé Jusset, kenner van de moslimwereld, door er het grootste deel van zijn leven in te vertoeven. Veel stof, zeker, om over na te denken en om niet in deze gevoelige materie in zwart-wit denken te gaan vervallen. We gaan luisteren naar een volgend lied uit de cd van Branduardi, L'infinitamente piccolo. Il trattato dei miracoli, over verschillende wonderen op voorspraak van Franciscus van Assisi. Over een blinde die terugziet, een lamme die loopt, zieken die genezen, bevrijding van de duivel enzovoort.
Francesco che si svegliò cantando. Il giovane mancino era in punto di morte. Di Francesco chiamò il nome e fu guarito. Il mendicante Bartolomeo all'ombra di un noce si era addormentato. Quando si destò che più non camminava, per grazia di Francesco lui fu guarito. La povera Sibilla era cieca e triste, buon'uomo di Fano era leproso. La bella Umbertina soffriva il mal caduco, nel nome di Francesco furono guariti. E da Foligno il buon Nicolò, straziato dal dolore che più non sopportava, si votò a Francesco fece il ritorno. Un bambino a Capua cadde nel fiume, alla vita ritornò che era già morto. Un giovane di Sessa travolto da un muro, ma Francesco lo svegliò prima dell'alba. Maria di Gagliano, che aveva sete, trovò una fonte che era prodigiosa. Una donna di Narni, che era indemoniata, nel segno della croce fu liberata. Per le febbri ardeva Gualtiero d'Arezzo, a Francesco fece voto e fu guarito. Ed un figlio maschio ebbe Giuliana, che di malinconia si consumava. In terra di Spagna, a San Facondo, inaridito, la gente del paese lo affidò a Francesco e fiorito a primavera stupiva il mondo.
Beste vrienden luisteraars, ik stel voor nog wat verder in te gaan over deze historische gebeurtenissen uit zowel het jaar 1219 als het jaar 2019. De ontmoeting van Sint Franciscus met de Grootsultan en de ontmoeting van Paus Franciscus met een groot imam en een kroonprins. En wel op basis van twee bijdragen van Andrea Tornielli. Hij werd geboren in 1964... Hij is een Italiaanse schrijver en journalist, klassieke letteren en geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Padua, sinds 2011 Vaticaan specialist voor de krant La Stampa. Hij heeft zelfs een programma op Radio Maria Italië en werd op 18 december 2018 door Paus Franciscus benoemd tot directeur van het Dicasteri voor de Communicatie, een orgaan van de Romeinse Curie. Deze beheert alle communicatiemiddelen van het Vaticaan, persdienst, internetdienst, radio, tv Vaticaan, l'Osservatore Romano enzovoort. Hij is gehuwd en heeft 3 kinderen. Hij vertelde hoe Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten uiteraard ook Franciscus van Assisi heeft vermeld en ook de aanbevelingen die de heilige gaf aan zijn medebroeders als zij gaan wonen onder de moslims en niet-christenen. Zoals de eerste manier die we reeds vermelden, dat zij geen twistgesprekken of woordenstrijd aangaan, maar ter ere van God ten dienste staan aan ieder menselijk schepsel en al zo belijden dat zij christenen zijn. Zo vermeldde Paus Franciscus in een tweet hoe de heilige Franciscus de christenen eraan herinnert dat de christen alleen gewapend is met een nederig geloof en met een vooral concrete liefde. En als we zo op Gods wijze leven in de wereld, worden we kanalen van Gods aanwezigheid. En zo gaf de paus aan de kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten een medaillon met een afbeelding van de ontmoeting van Franciscus van Assisi met Sultan al-Malik in Damietta.
En Andrea Torniella eindigt dan met het grote document, ondertekend door Paus Franciscus en de groot imam, Mohammed Al-Tayeb, dus van de grote moskee en Universiteit van Cairo. Straks overlopen we de belangrijkste punten eruit. De historicus onderstreept daarbij dat elk geweld in naam van God wordt afgewezen, maar ook belangrijke en bindende uitspraken over de islam en enkele interpretaties daarvan, zoals de veel eisende passages over de eerbiediging van de verschillende gelovigen, de veroordeling van elke vorm van discriminatie, de noodzaak om alle gebedshuizen en het recht op vrijheid van godsdienst te beschermen en de erkenning van de rechten van de vrouw. Het accent wordt ook gelegd op de wortels van een absurd terrorisme, voorkomend uit een slechte interpretatie van religieuze teksten en ook uit een verminderde ethiek met verzwakking van spirituele waarden. Dit document moet een bolwerk worden tegen oorlog, tegen de draaikolk van atheïsme, agnostisch extremisme en blind fundamentalisme. Maar ook tegen de draaikolk van religieus fundamentalisme. En om al zo een explosie van een derde wereldoorlog in stukjes te voorkomen. Aldus de overdenkingen van Andrea Torniella. Het is weer hoog tijd voor een volgend lied uit de CD van Angelo Branduardi. En ik neem het lied Salmo, Psalm. Dag en nacht ben ik op zoek geweest naar jou. Kijk nu naar mij, help mij. Mijn stem smeekt, maar je nam mijn hand, mijn Heer.
Signore, tu hai guardato le
giorno e notte ti ho cercato, ora guardami, soccorrimi, nessuno più mi aiuta, nella mia umiliazione, la mia immensa confusione, chi con me si rattristasse, invano io cercai senza trovare. Io straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre, ho guardato ma non c'era chi potesse consolarmi. Tu conosci i miei sentieri, ora veglia in mia difesa, sono stato calpestato, che il tuo aiuto non mi manchi, la mia voce ha gridato, la mia voce ha supplicato, nella polvere giacevo, ma tu hai preso la mia mano, mio Signore.
Tu hai guardato le mie lacrime.
Beste vrienden, ik stel voor in de korte resterende tijd het document over de menselijke broederschap in grote lijnen door te nemen, ondertekend door de groot-imam van Al-Azhar en paus Franciscus. Het is misschien voor een stukje wat herhaling. In de inleiding wordt vertrokken uit naam van de zwakken, het onschuldig menselijk leven, de wezen, de weduwen, de vluchtelingen, alle slachtoffers van oorlog, van diegenen die in angst leven, van oorlogsgevangenen en gefolterde mensen, in naam van alle mensen van goede wil, die zich in alle streken der aarde bevinden. Tweede belangrijk punt is de oproep, uiteraard, tot dialoog, als een gedragscode voor samenwerking, en dit in naam van God, samen met de moslims in Oost en West en de katholieken in Oost en West. Een derde punt is het zoeken van de oorzaken van de crisis, waarin de wereld is terechtgekomen. En sommige punten worden vermeld. Een verdoofd geweten. Vervreemding van godsdienstige waarden. Het overwicht van individualisme en materialistische filosofieën, die de mens vergoddelijken. En de hoogste en transcendente principes vervangen door wereldse en materiële waarden. Ook het minder verantwoordelijkheidsgevoel bij wereldleiders. En dat allemaal, vermeldt het document, leidt tot frustratie en wanhoop, waaruit allerlei vormen van extremisme kunnen ontstaan. En hier wordt dus de term aangehaald die de paus ooit gebruikte, de derde wereldoorlog in stukjes. Het document benadrukt verder dat de eerste en belangrijkste taak van godsdiensten is om in God te geloven en hem te eren. Het leven en de aarde zijn een gave van hem, die we dus moeten beschermen. Daaruit volgen dan ook de veroordelingen van genocide, terrorisme, deportaties, mensenhandel, abortus, euthanasie, oorlog, haat, vijandigheid, extremisme en bloedvergieten. Maar ook een opkomen voor een rechtvaardige verdeling van de natuurlijke rijkdommen. In herinnering wordt ook gebracht hoe essentieel het gezin is als fundamentele kern van de samenleving en de mensheid, om aan kinderen het levenslicht te schenken, hen op te voeden, onderricht te geven, een stevige morele en familiale bescherming te geven. De instelling van het gezin aanvallen door te minachten of het belang te betwijfelen is een van de gevaarlijkste kwalen van onze tijd. In het document volgt tenslotte een concrete oproep tot een harmonieuze samenleving in vrede met vrijheid van geloofsovertuiging, vrijheid van denken, meningsuiting, verdraagzaamheid en dialoog. Tevens wordt er gepleit voor de bescherming van de gebouwen voor de eredienst, of het nu kerken, moskeeën of synagogen zijn. Ook een duidelijke oproep om terroristische bewegingen niet meer te gaan financieren, van wapens of strategie te voorzien, of hun bestaan te gaan rechtvaardigen. Het document komt ook sterk op voor vrouwenrechten en daartoe moeten de wetten die dit verhinderen aangepast worden. Uiteindelijk beloven de katholieke kerk en Al-Azhar dit document te bezorgen aan de autoriteiten, aan belangrijke leiders en organisaties en dat het een basis wordt ter reflectie op alle scholen en universiteiten voor de komende generaties. Zo, beste luisteraars, tot zover deze terugblik naar het bezoek in 1219 van de heilige Franciscus van Assisi aan de sultan van Egypte en het bezoek van paus Franciscus. Niet voor niets koos hij deze heilige als pausnaam aan de Verenigde Arabische Emiraten in het jaar 2019, exact 800 jaar later.
en dan gevolgd door zijn bezoek dit jaar aan Irak, de bakermat van de beschaving genoemd en vooral van het Oude Testament. Beste luisteraars, ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en nemen we vurig in ons gebed de gebedsintenties mee op van onze paus en dus voornamelijk voor de wereldvrede. En we gaan eruit met het gebed, gebeden tijdens de interreligieuze ontmoeting op de vlakte van Oer, de geboorteplaats van aartsvader Abraham. Het werd voorgelezen in het Arabisch door een Iraakse Dominicaan. Hartelijk dank voor het luisteren.
يا خالقنا ويا محب البشر وكل ما صنعت يداك نحن أبناؤك وبنات إبراهيم المنتمين إلى اليهودية والمسيحية والصابية المندائية والأيزيدية والإسلام مع كافة المؤمنين وجميع أصحاب النوايا الحسنة نشكرك لأنك أعطيتنا إبراهيم.
Almachtige God, onze Schepper, die de mensenfamilie lief heeft en alles wat uw handen tot stand hebben gebracht, wij, zonen en dochters van Abraham, die behoren tot het Jodendom, het Christendom en de Islam, samen met andere gelovigen en alle mensen van goede wil. Wij danken u dat u ons als gemeenschappelijke vader in het geloof Abraham hebt gegeven. Wij danken u voor zijn voorbeeld als een man van geloof die tot het einde toe gehoorzaamde door zijn familie, zijn stam en zijn vaderland te verlaten om naar een land te gaan die hij niet kende.
أيضا على المثال الذي قدمه لنا أبونا المشترك في الشجاعة والثبات وقوة النفس.
Wij danken u in het bijzonder voor zijn heldhaftig geloof dat tot uiting kwam in zijn bereidheid zijn zoon op te offeren om aan uw bevel te gehoorzamen. Wij weten dat het een zeer moeilijke beproeving was waaruit hij als overwinnaar tevoorschijn is gekomen, omdat hij zonder voorbehoud op u vertrouwde. Hij wist dat u barmhartig bent en dat u altijd nieuwe mogelijkheden opent om opnieuw te beginnen.
نشكرك لأنك أفضت بركتك على أبينا إبراهيم فجعلته بركة لجميع الشعوب يا إله إبراهيم أبينا إبراهيم وإلهنا.
Wij danken u omdat u door onze vader Abraham te zegenen, hem tot een zegen voor alle volkeren hebt gemaakt. Wij vragen u, God van onze vader Abraham en onze God, ons een sterk geloof te schenken, actief in het doen van het goede, een geloof dat ons hart opent voor u en voor al onze broeders en zusters. Maak ieder van ons tot een getuige van de liefdevolle zorg die u hebt voor allen, in het bijzonder voor vluchtelingen en ontheemden, weduwen en wezen, de armen en de zieken.
افتح قلوبنا لمغفرة المتبادلة فنصبح أدوات للمصالحة فنبني مجتمعا.
Open onze harten voor wederzijdse vergeving en maak ons tot werktuigen van verzoening, bouwers van een rechtvaardiger en broederlijker samenleving. Verwelkom in ons huis van vrede en licht alle doden, vooral de slachtoffers van geweld en oorlog. Help de civiele autoriteiten bij het zoeken en vinden van de ontvoerden en bij het op een speciale manier beschermen van vrouwen en kinderen.
Aidiana fi i'adati
Steun onze handen bij de wederopbouw van dit land en geef ons de kracht om hen die hun huis en land hebben moeten verlaten, te helpen in veiligheid en waardigheid terug te keren en een nieuw, sereen en welvarend leven aan te vatten.
Amen.
Yeah.